Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Ik ben hier samen met mijn goede vriend en podcastpartner Michel Don Michaloliakos. Welkom Michel.
Dankjewel.
We gaan het vandaag natuurlijk hebben over het allerbelangrijkste nieuws wat we nu in alle voorpagina's zien. Oorlog in Iran. De oorlog is al een paar dagen gaande. Jij was ook maandag 2 maart in Nieuwsuur om te vertellen over de gevolgen van deze oorlog op de olieprijzen in Europa en in Nederland en ook op de gasprijzen. Zeer interessant wat je daar vertelt. Maar vandaag wil ik het even over wat anders hebben. Ik wil het namelijk hebben over hoe zien we eigenlijk de oorlog continueren? Wat zijn de eventuele gevolgen, eventuele scenario's en niet zozeer over wat is er allemaal gebeurd? En eigenlijk de geschiedenis daarachter. Want dat is denk ik al uitvoerig verteld in het medium. Laten we beginnen met de eerste vraag. De oorlog is al een paar dagen gaande. Ayatollah Khamenei is gedood. Dat is heel wat. We praten niet over
groot nieuws.
Het is groot nieuws. We praten niet over dat een premier is gedood, een president, een koning. Nee, we hebben het eigenlijk over een persoon die in hun ogen de tweede persoon is op aarde na God. De vertegenwoordiger van God op aarde. Dus net alsof je de paus zou doden.
Hij belichaamt het gehele systeem.
Inderdaad. Het is dus niet zomaar iemand die ze hebben gedood. Dus je kan verwachten dat de Iraniërs heel boos zijn en wraak willen nemen en misschien bereid zijn om heel lang een oorlog te voeren. Dus laten we daarmee beginnen. Verwacht jij ook dat het eigenlijk een lange oorlog zal zijn?
Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Ik denk wel dat de onrust lang zal aanhouden. Maar ik denk niet dat de oorlog heel lang door zou gaan. Waarom niet? Omdat ik denk dat er een gebrekkige wil is in de Verenigde Staten, gebrekkige politieke wil, om hier heel lang mee door te gaan. En dat het ook aan de capaciteit ontbeert om dit lang vol te houden. Dus Amerika heeft natuurlijk, het is de grootste militaire macht ter wereld, maar ook zij worden beperkt door zogezegde munitiedepots en wat zij in de afgelopen jaren geproduceerd hebben. En dan zie je als het gaat bijvoorbeeld om interceptorraketten, dat zij niet zoveel meer in de wapendepots hebben liggen om deze oorlog heel lang vol te houden. Tenzij Israël en Amerika bereid zijn om grondtroepen te sturen naar Iran. Maar dat verwacht ik niet. Dus dan is er nog maar één alternatief over. Het steunen van separatistische groepen in Iran. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Koerdische groepen of andere etnische minderheden. En ik hoop dat dat niet gebeurt. Waarom? Omdat je dan heel sterke balkanisering of fragmentatie van Iran kan gaan krijgen. En dan kan echt tribalisme toenemen. En dat is heel gevaarlijk.
Ja, dus wat je eigenlijk aangeeft samenvattend is Amerika en Israël zijn eigenlijk niet in staat om de oorlog op deze manier lang in stand te houden. Want zij moeten eigenlijk allerlei raketten tegenhouden. Dat gebeurt door middel van interceptors, als ik het goed heb. En het hele idee, denk ik, van interceptors is dat je niet ze kan gebruiken om alle raketten tegen te houden. Omdat je eigenlijk strategisch moet nadenken welke raketten laten we doorgaan.
Nou, dat is
en
al
dus schade veroorzaken en welke houden we echt tegen.
Dat klopt, daar kom je nu op uit. Waarom? Omdat Iran meer ballistische raketten heeft dan Amerika en Israël interceptor raketten. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken. Idealiter schiet je natuurlijk alles uit de lucht. Maar dat is nu niet mogelijk. En gezien Amerika en Israël vooral via hun luchtmachtdominantie Iran over de knie proberen te krijgen, moeten ze meer interceptorraketten hebben om dat lang vol te houden. Dat hebben ze niet. Dus dan ja, is er nog één voorwaarde waaronder je toch langer kan doorzetten, namelijk het kapotschieten, vernietigen van alle lanceerlocaties.
Ja.
Want het is natuurlijk zo dat Iran niet overal zomaar die raketten de lucht in kan schieten. Dan ben je helemaal afhankelijk van waar die lanceerinstallaties zijn. Die zijn wel voor een deel mobiel. Dus je kunt er sommige vernietigen. Anderen zullen overeind blijven omdat ze mobiel zijn. En dan is het uiteindelijk gewoon een soort kat-en-muisspel. Kan Iran op tijd ontsnappen aan de aanvallen en de uitschakelingen van Israël en Amerika?
Ik kan me heel goed begrijpen dat het Ayatollah-regime ook hier het lang op heeft voorbereid. Dus dat ze van die mobiele lanceerlocaties hebben gemaakt. En ook ervoor hebben gezorgd dat ze extra raketten hebben. Misschien zelfs dummy-raketten, wie weet. Zou je eigenlijk het omgekeerd kunnen zeggen dat de Verenigde Staten hier, of Israël hier echt goed op hebben voorbereid? Want als ik het zo zie, zijn ze begonnen met aanvallen op Iran. Ze hebben zelfs belangrijke mensen gedood, de Ayatollah gedood. Ze zijn echt flink Teheran aan het bombarderen, as we speak. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik van, oh, is dit niet echt een hele grote strategie erachter? Dus tactisch, dus operationeel is het echt een tactisch spektakel. Maar strategisch zou je kunnen zeggen dat het eventueel een beetje leeg is.
Dat klopt. Ja, dit is voor mij ook de crux. Afgelopen weekend had ik hier ook een bericht aan gewijd op LinkedIn, waar ik ook gewoon mensen oprecht vroeg mee te denken. Wat is hier nou het strategische doel? En je kunt het hebben over Iran afsnoepen van China en Rusland, waarmee je uiteindelijk de olieleveringen aan China aan banden kunt gaan leggen. 90% van de Iraanse olie gaat naar China toe. Dat is ongeveer 15% van de oliebehoefte voor China. Dus niet een heel groot deel, maar best substantieel.
15% zei je?
15, okay. Ja, zeker. Dus dat is best behoorlijk. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Een andere reden is natuurlijk dat voor de binnenlandse consumptie in de Verenigde Staten, namelijk afleiden van de Epstein-files en dat Trump dit gebruikte. En zo kun je nog meer redenen aandragen waarom nu deze aanval plaatsvindt. Maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Ik weet niet precies waarom het gebeurt. En ik kan me wel meer voorstellen waarom Bibi, Benjamin Netanyahu, premier van Israël, dit wil. Maar Amerika's strategie vind ik echt tekortschieten. Ik weet niet welk doel zij hiermee proberen te bereiken. En we moeten ook onderscheid maken tussen het onthoofden van een regime enerzijds, zoals Maduro ontvoeren of Ayatollah Khamenei omleggen, en anderzijds regimeverandering. Machtsstructuren gaan verder, reiken veel verder dan de leider van een land. En natuurlijk belichaamde Khamenei dat hele systeem, maar er zaten natuurlijk hele machtsstructuren onder die behoorlijk gedecentraliseerd waren. Wat betekent dat? Dat in de afgelopen jaren al, maar ook daarvoor, Iran en het leiderschap inzetten op middelen en macht verspreiden over het land, zodat zij weerbaar zouden zijn tegen eventuele aanvallen. Dus het onthoofden van een regime is echt iets anders dan machtsstructuren aanpassen. En wat Trump dan ook aangaf, en Rubio en ook Benjamin Netanyahu in de afgelopen week, veranderde bijna per dag. Ja, het ging precies om regimeverandering, het ging om olie aan banden leggen, het ging erom dat ze het ballistische en nucleaire programma van Iran tot stilstand wilden brengen. Hoewel ze afgelopen jaar, in juni bij die aanvallen, hebben we toen ook in de podcast over gehad, hadden aangegeven dat voor eeuwen gestopt zou zijn. Klopt. Dat het een definitieve knauw was toegebracht en dat ze dat nooit meer konden opstarten. Nu was het in één keer weer zo dat het dreigde weer doorontwikkeld te worden en dat ze het dieper in de grond deden dan ooit tevoren. En dat ze daarom nu op het laatste moment zaten dat ze die aanval nog konden doen en hun doelstellingen konden behalen, namelijk het uitschakelen van dat programma. Ik weet niet of dit klopt, moet ik er eerlijk bij zeggen, want ik heb die inlichtingen
niet. Kan ik je heel goed begrijpen?
Overtuigend is het niet.
Ja, ik kan je heel goed begrijpen, want ook ik probeer echt te volgen van wat is precies aan de hand of wat zijn de redenen waarom ze hiermee zijn gestart.
En, je ziet het, en wat zijn de doelstellingen?
En wat zijn de doelstellingen? En het verandert per dag. Dus aan de ene kant zeggen ze, we gaan ook vandaag, vanochtend las ik, dat werd aangegeven, we gaan door, we zorgen ervoor dat alles klaar staat, zodat het volk het regime omver kan werpen. Dan wordt er weer gezegd, nou dat is weer eigenlijk niet het doel. En dan wordt er weer aangegeven, inderdaad, we moeten ervoor zorgen dat Iran geen mogelijkheden krijgt om zijn nucleair arsenaal of nucleaire capaciteit verder uit te kunnen bouwen. Terwijl dat was de vorige keer toch al geregeld.
Benjamin Netanyahu, premier van Israël, is natuurlijk een briljante man. Niet per se een engel, om het maar eufemistisch tot uitdrukking te brengen. Maar weet wel heel goed Trump te bespelen. En ik denk dat hij, Trump, de oorlog ingerommeld heeft en dat het dus vooral een gevolg is van een Israëlische lobby, wellicht in samenwerking met de Saoedische lobby, dat betoogde Wall Street Journal afgelopen weekend. Maar ja, Wall Street Journal is natuurlijk van Jeff Bezos, dus ik weet niet in hoeverre dit betrouwbaar is. Andere mensen hebben het daar natuurlijk over gehad, stelden hier hun vraagtekens bij. Dus het is in ieder geval een Israëlische lobby. In hoeverre de Saoedi's erbij betrokken waren, durf ik niet te zeggen, want nogmaals, andere kranten berichten hier niet of nauwelijks over.
Maar voordat we even ingaan op de Israëlische doelstelling en het Israëlisch strategisch denken, of het strategisch denken van Benjamin Netanyahu, wil ik even ingaan op het strategisch denken of de werkingen in het strategisch denken van Amerika en met name Trump en zijn kliek. Hoe zit het eigenlijk daarmee? Wat is de strategie van Trump en van Rubio, denk jij?
Dat vind ik heel moeilijk om dat in te schatten, vanwege alle wisselende berichten. En ook dat ze weliswaar een operationeel gezien excellente aanval hebben uitgevoerd. Dat moeten we wel zeggen. Militair gezien is Amerika echt nog wel superieur aan verreweg de meeste landen op de wereld, zo niet iedereen. Maar als ik echt naar de strategische doelstellingen kijk die zij kunnen bereiken, vind ik het heel moeilijk aan te wijzen welke dat is. Want wil je uiteindelijk echt regimeverandering afdwingen, dan moet je echt de machtsbalans op de grond aanpassen. Nou, dan moet je grondtroepen sturen. Dat is optie 1. Nou, dat willen beide landen niet, Israël niet en de Verenigde Staten ook niet. Of misschien hier en daar wat geheime diensten agenten na. Of je moet separatistische groepen en masse gaan steunen. En dat sorteert niet zozeer voor alleen op regimeverandering, als wel gewoon balkanisering en fragmentatie en daarmee ook chaos van Iran. Mm-hmm. Nou, daar zien we wel voortekenen van dat Amerika en Israël bijvoorbeeld Koerden willen gaan steunen. Iran is natuurlijk een land van minderheden. Maar dan is de vraag, hoe ga je dit precies realiseren en hoe voorkom je oorlog? Nou, ik vraag me af of deze strategie uiteindelijk regime tot val zou brengen. En dan is een andere reden natuurlijk Iran. Dan is een andere reden natuurlijk de Iraanse olieleveringen aan China aan banden leggen. 90% van alle Iraanse olie wordt geëxporteerd naar China. Dat is ongeveer 15% van de Chinese olieimporten. Een substantieel deel, maar daar valt in principe wel van weg te diversificeren. Nou, dat zou een reden kunnen zijn. Wellicht is dat het strategische doel, vind ik moeilijk in te schatten. Afleiding van de Epstein-files natuurlijk, dus meer voor binnenlandse consumptie bedoeld. Het is wel heel erg toevallig dat het nu allemaal gebeurt. Dat zou een reden kunnen zijn. Maar waar het denk ik op neer gaat komen, is dat wij dit soort ingrijpen meer moeten zien als een resultaat van lobby en strijd, dan echt van een soort rationele gedachte-exercitie waar ze hier op uit zijn gekomen. En had de Wall Street Journal afgelopen weekend een interessant artikel over, waarin ze stelden dat de Israëli's en later ook de Saoedi's een actieve lobby hebben gevoerd om Amerika tot deze aanval te bewegen. En misschien is dat dan gewoon de reden dat die lobby al jarenlang, al decennia lang van Netanyahu succesvol is geweest, omdat de Saoedi-Arabieren zich daarbij hadden aangesloten.
Ja, en blijkbaar ook succesvol, want voordat de aanval begon zag je al dat Amerika een flink aantal grondtroepen in naar de regio stuurde, ook oorlogsschepen, gevechtsvliegtuigen. Dus het is niet dat ze opeens zijn begonnen. Ze waren al
armada sinds de Irak-invasie.
Inderdaad, ja. Dus ze waren al eigenlijk een tijd lang, denk ik zelfs maanden begonnen, begonnen met de voorbereiding ervan. Dus ja. Blijkbaar was de lobby al heel sterk. Het is interessant dat je dat zegt, dat het eerder gevolg is van een goede lobby van de Saoedische en Israëlische kant. En natuurlijk ook een paar regimebelangen die er spelen dan echt vanuit Amerikaans strategisch belang. Want inderdaad, als je echt zegt, we willen aan regime change doen, een succesvol regime change in dit keer, heb je grondtroepen nodig? Nou, Trump heeft meerdere malen beloofd, ik ga dat niet doen.
Sterker nog, de MAGA is onder meer verkozen op de no-war ticket.
Inderdaad.
En dan komt er nu eens bovenop, deze oorlog, deze ingreep is nog minder populair dan de oorlog in Vietnam in 1973-74. Slechts 27% van de Amerikanen steunt deze ingreep. Nou, maakt dat niet zoveel uit, moet ik erbij zeggen. Wat ik eerder wel eens aangaf, tanende legitimiteit van een regime in wording staat altijd gelijk aan groeiende geopolitieke grilligheid. Dus wat dat betreft voldoet het aan die regel.
Ja, dus als het binnenlands niet goed gaat, dan merk je dat in het buitenland voor extra problemen kan zorgen. Ik zag ook wel interessant, voordat ik verder op inga, is dat ook prominente MAGA-personen zich actief tegen deze oorlog hebben gekeerd. Waaronder ook Tucker Carlson en andere MAGA-personen, wiens naam ik jullie zal besparen.
Inderdaad, ze zijn niet de meest interessante figuren op deze planeet. Maar nog een ander ding dat ook nog een soort rationele doelstelling zou kunnen zijn, is het definitief uitschakelen van het ballistische en nucleaire programma van Iran. Natuurlijk hebben ze gezegd dat ze dat afgelopen zomer al hadden gedaan. Ja. Was definitief uitgeschakeld. Met alle tierenlantijnen heeft Trump dat gedeeld met de wereld. Nou, blijkt nu dus in één keer toch misschien niet zo te zijn. Want de bunkers die gegraven worden zijn dieper dan ooit tevoren. En zouden dus ook ontsnappen aan die B-22 of 52 raketten.
Die bunkerbusters noemen ze.
Ja, die bunkerbusters. En daarmee zou Iran dus gewoon zijn goddelijke gang kunnen gaan bij de ontwikkeling van ballistische raketten en vooral het nucleaire programma. Nou, de vraag is natuurlijk of dat klopt. Ik weet het niet, maar dat zou je ook nog een rationele overweging kunnen noemen. Marco Rubio, gisteren pas, gaf aan dat dit het laatste moment was waarop ze dat kunnen doen. Over een jaar of enkele maanden zouden ze te laat zijn. Maar dan is de vraag natuurlijk, is dit een rechtvaardiging achteraf? Of was dit echt de verklaring vooraf? En dan neig ik toch naar het eerste. Ze proberen nu gewoon die aanval, die strategisch doelloos lijkt, te rechtvaardigen.
Ja, als we dan even een brug gaan maken naar het Israëlische belang toe. Je gaf ook eerder aan dat er meerdere separatisten zijn, of meerdere bevolkingsgroepen zijn in Iran, waarbij ook eigenlijk, denk ik, separatistische elementen onder kunnen zitten. Ja, je hebt de Koerden, je hebt de Balochis, een klein beetje Turkmenen, je hebt de Arabieren, natuurlijk de langs de Irakezen en de Azeri's. Hebben een van deze groepen al aangegeven dat ze bereid zijn de wapens op te pakken tegen het Ayatollah-regime?
Er zijn berichten naar buiten gekomen dat de Koerden hiertoe bereid zouden zijn. Dan is de vraag natuurlijk op welke manier en in hoeverre zij gesteund gaan worden en of er ook wapenleveringen gaan plaatsvinden vanuit Amerika en Israël. Maar mocht dat zo zijn, ja, dan is dat natuurlijk een recept voor verdere chaos. En voor milities uiteindelijk in Iran. En dat is natuurlijk dan de vraag of je...
Ja, maar dan wordt het eigenlijk een Joegoslavië keer 5. Als je kijkt naar de bevolkingsaantallen, de regio.
Zo'n risico van balkanisering, gewelddadige tribalisme heerst dan wel. Ja, dat is dan wel een groot gevaar. En ik weet dan niet of je daarmee de regimeverandering realiseert die je wil realiseren. Het zou wel overeen kunnen komen met Israëlische belang. Waarom? Volgens mij wil Israël vooral een zwak Iran houden. Nou, ofwel onder leiding van een extremistische Sjiitische Ayatollah, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. En nu is dan ook is hij opgevolgd door de zoon van. Ofwel door Iran echt te balkaniseren en ten prooi te laten vallen aan etnisch tribalisme. Dus dat ze eigenlijk de tent uitvechten met elkaar.
Ja.
Elkaar de tent uitvechten.
Want als we nu naar de kaart kijken, of als we nu naar het Midden-Oosten kijken, of West-Azië, dan is Israël eigenlijk wel het sterkste geopolitieke speler daar.
Verder weg. Militair superieur. Aan iedereen.
Superieur aan iedereen. Daarna komen pas de Turken, de Saoedi's, enzovoort. En het is eigenlijk ook logisch als je naar de regels van geopolitiek, of de wetten van geopolitiek, kijkt, vooral in een wereld van waarin realpolitiek of het realisme echt hoogtij viert. Namelijk als machtige partij ga je natuurlijk altijd proberen om andere machtige partijen in te perken. En vooral ook om opkomende machten zoveel mogelijk tegen te houden. En eigenlijk nu al te proberen om interne reuring te veroorzaken. Zodat ze niet in de toekomst een probleem voor jou zullen zijn.
Kijk, Iran zou natuurlijk dat seculierder is en wellicht zelfs op termijn democratisch zou een van de sterkste bondgenoten van Israël zijn.
Ja.
Maar ik heb het idee, en dit kan ik niet met zekerheid vastzeggen, dat moet ik echt benadrukken, dat het Netanyahu-regime niet die rol weggelegd ziet voor Iran. Nee. Dat zij niet zitten te wachten op een heel sterk, seculier, democratisch Iran dat goede banden heeft met het Westen. Ik zou ernaast kunnen zitten. Ik weet wel dat er andere stemmen in Israël opgaan die hier voorstander
precies,
van zijn.
Precies.
Maar ik heb het idee dat het Netanyahu-regime daar geen voorstander van is.
Dat is ook goed dat je dat aangeeft. Dus Israël heeft één stem, ook binnen Israël heb je meerdere stemmen.
Absoluut.
Het is nu dat Netanyahu...
En ook deze aanval is denk ik ook heel erg belangrijk om dat te benadrukken. Komt misschien wel voort uit het persoonlijke en regimebelang van Netanyahu. Immers, hij wordt vervolgd voor allerlei corruptieschandalen. Hij is natuurlijk populariteit kwijtgeraakt als veiligheidsman van Israël, doordat 7 oktober 2023 kon plaatsvinden. Ja. En nu wil hij dat wreken door de Iraanse macht in de regio volledig te ontmantelen. Nou, de proxies heeft hij grotendeels succesvol ontmanteld. Denk aan Hezbollah, Hamas en in enige mate ook de Houthis. En ook in Syrië hebben we natuurlijk de val van het Assad-regime gezien. En ook de invloed in Irak is afgenomen. Nou, nu is het tijd voor de jackpot. En dat is natuurlijk de valbrenging van het Iraanse regime. Maar ik vraag me af of ze echt zitten te wachten op een geseculariseerd Iran.
Ja, ik vind het eigenlijk ook wel jammer dat het Bibi-regime zo hierover denkt. Ik weet ook dat in Israël stemmen zijn die anders over denken. Want een flink tijd geleden waren we ook hier met Damon, onze Iran-analyst in de podcast.
Nou,
Damon Goritz. En hij gaf aan...
Volg hem vooral als het gaat om Iran.
Zeker, ja, sowieso. Volg hem vooral als het gaat om Iran. En hij gaf aan dat Iran, of de Iraanse bevolking, het eerste echt post-islamitische bevolking heeft van het hele Midden-Oosten, als ze echt seculier zouden zijn. En eigenlijk ook het meest pro-Jood zijn, pro-Israël precies, weet ik niet. Maar wel in ieder geval anders naar Joden aankijken, anders naar Israël aankijken,
oh, absoluut,
naar de andere landen in de regio. En dan hebben we het echt over de bevolking.
Ja, en een heel pro-westerse bevolking.
Inderdaad, en dan vind ik het jammer. Ik zou denken, je hebt er juist meer aan als je een sterke partner in de buurt hebt. Maar goed,
misschien sorteert Israël daar ook wel voor. Mm-hmm. Dat ze dat uiteindelijk wel willen. Maar tot nu toe zie ik bewegingen niet die kant op gaan. Mm-hmm. En vooral het strategisch denken van de Verenigde Staten en het strategisch handelen vind ik tekortschieten.
Klopt.
Dus stel je voor, je hebt de doelstelling regimeverandering. Nou, dat gaat niet op deze manier. Stel je voor, de doelstelling was het totaal ontmantelen van het nucleaire en ballistische programma. Nou, dat had je vorig jaar gezegd al gedaan te hebben. Ja. Maar dan snap ik ook niet waarom je op allerlei andere installaties nog aanvallen uitoefent. De vraag is uiteindelijk, wat is die strategische doelstelling? Anders dan dat beleid en deze inval een resultante is van strijd en
inderdaad,
lobby.
Ik kan me wel heel goed voorstellen... Want de Israëli's is nog vaag. Ik kan me ook voorstellen van we willen niet een al te sterk Iran, al is het seculier en democratisch. Maar dat met name de Saoedi's hier echt niet op zitten te wachten. Want inderdaad, als Iran seculier en democratisch zou zijn en enigszins goed bestuurd, dan zou het denk ik binnen 3 maanden, 4 maanden, bij wijze van spreken natuurlijk, de rest van het Midden-Oosten inhalen. En ook Iran. En ook Saoedi-Arabië qua economische macht.
En dat is natuurlijk al onder de voorwaarden of het idee dat je überhaupt als extern land, als externe actor, democratisering in Iran kunt afdwingen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook maar twijfelachtig. Dat weet ik ook niet of je dat zomaar kunt doen.
Ja.
Ik weet wel dat Iran, dat er best wel veel stemmen op gaan om democratisch te zijn. Het is wat dat betreft ook echt een nazistaat. En ze hebben best wel een rijke geschiedenis aan democratie en democratische instituties. Zelfs nu nog zijn er verkiezingen in Iran. Nee, ze zijn niet vrij. Nee, ze zijn niet eerlijk. En nee, ze gaan niet over het hoogste wetgevende orgaan. Maar het feit dat ze zelfs met dit regime, het Ayatollah-regime, alsnog democratische instituties hebben, geeft aan dat het niet een nieuw concept is voor Iraniërs.
Klopt.
Sterker nog, in 1953 werd Mossadegh verkozen, premier van Iran op dat moment. En dat zagen de Amerikanen en Britten niet zitten. En die hebben hem toen eigenlijk uit zijn macht ontheven.
Klopt.
En heel veel geschiedenis kan daardoor verklaard worden ook.
Ja, klopt. Nou, je zei, en laten we even daarop ingaan. Nou, het is in het belang dus van Netanyahu en van Saudi-Arabië dat deze aanval kon plaatsvinden. En daarbij, ja, ze wisten, dat konden zij niet alleen doen. Ze hadden daar wel echt hulp van de Verenigde Staten nodig. Nou, het is een geluk. Nou, als je dan nu kijkt, even naar de toekomst toe. Je ziet dat Iran in staat is geweest om best wel een flink aantal doelen te raken. In Israël, in Saudi-Arabië hebben ze een van de grootste olieraffinaderijen weten te raken. En ze gaan eigenlijk ook los in de Golfstaten, dus in Bahrein, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten.
Even voor de luister, in
Straat van Hormuz. Straat
van
Hormuz
is misschien al eerder over moeten hebben.
Ja,
daarvoor was ik bij Nieuwsuur ook.
Ja, inderdaad. Dus Iran heeft gezegd, elk schip dat hier doorheen vaart, zullen we raken. Die zien we als een militair doelwit. Waarom heeft Iran eigenlijk ook, en daarna eindigen we met Iran, van wat zijn de capaciteiten van Iran om dit nog lang vol te houden? Waarom heeft Iran eigenlijk ook de andere Golfstaten hierin meegetrokken? Dus ook Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Qatar en ga zo maar door.
Horizontale escalatie. Verticaal, om het zo maar te zeggen, konden ze niet escaleren. Wat bedoel ik daarmee? Zou uiteindelijk Iran, Israël en Amerika militair kunnen overtreffen? Nee, Amerika en Israël zullen altijd een sterker militair apparaat hebben, betere wapens, meer geavanceerde raketten en ga zo maar door. Dus dan heb je maar één alternatief. Dat wordt zogezegd horizontale escalatie genoemd. Dat betekent dat je niet meer mee kan gaan met het meest krachtige wapen op de mat leggen, maar wel zoveel mogelijk spelers erbij betrekken, zodat de chaos zo groot mogelijk wordt en je daarmee de kosten van de oorlog voor jouw tegenpartij vergroot. En dat is waar ze op in hebben gezet.
Dus eigenlijk als ik verdrink, trek ik zoveel mogelijk mensen met me, zoveel mogelijk met me mee.
Exact. Ja. En dan hopen dat ze je daarom met rust gaan laten. Daarom die aanvallen op Dubai, op Abu Dhabi, op Saudi-Arabië, op Qatar. Op die LNG-productiefaciliteiten. En ga zo maar door.
Ja, ook specifiek op toeristindustrie, dat ze daar targets voor hebben uitgekozen.
Natuurlijk, ja. Uiteindelijk gewoon die verdienmodellen van de Golfstaten, de bondgenoten van de Verenigde Staten, proberen te raken, waardoor die uiteindelijk Amerika ertoe zullen proberen te verleiden, dwingen, bewegen om te stoppen met deze aanval op Iran. Dus die kosten moeten voor de wereld als geheel verhoogd worden. Daarom het ook volledig afsluiten en blokkeren van de Straat van Hormuz, waar maar liefst 20% van alle wereldwijde olie en gas doorheen vloeit. Dus dat is echt heel substantieel. Als dat wekenlang of maandenlang aan banden gelegd wordt, dan heeft dat echt gigantische gevolgen voor de wereldeconomie.
Ja,
ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Mm-hmm. Dat het echt maandenlang geblokkeerd kan gaan worden. Maar als het gebeurt, heeft het echt gigantische gevolgen voor de wereldeconomie.
Inderdaad, laat het daar even op ingaan, want daar ga je ook op Nieuwsuur verder op in. Als zij de Straat van Hormuz langere tijd weten af te sluiten, dan heeft een groot deel van de wereld een groot probleem, maar met name de Aziatische landen. De westerse landen, Europa en de Verenigde Staten, worden er niet zozeer heel sterk doorgedaan. Natuurlijk, we krijgen wat olietekorten hier en daar, maar niet zozeer als de Aziatische landen, gezien zij het overgrote deel van hun olie uit de Straat van Hormuz halen.
Ja, voor een heel groot deel. Dus even, er gaat ongeveer 20 miljoen vaten olie, ik houd even op olie, door de Straat van Hormuz per dag. Daarvan gaat 80-90% naar Azië, met name China, maar ook India, Zuid-Korea en Japan. Vandaar ook dat de beurs in deze landen, in Zuid-Korea en Japan, echt gigantisch gekelderd zijn, met 10-15% onderuit zijn gegaan de afgelopen dagen.
De ETF's zijn omlaag gegaan. De Azië ETF's.
Echt een slachtoffer is Reggie. ETF-slachtoffer. Even voor de luisteraar die dat niet weet, dat zijn fondsen waarmee je wat spreiding hebt.
Ja.
Maar ik hoop dat die binnenkort weer omhoog gaan. En Iran exporteert ongeveer 1,6 miljoen vaten per dag. Het produceert ongeveer 3 miljoen vaten per dag. 1,4 miljoen is voor eigen gebruik. 1,6 miljoen ongeveer gaan rechtstreeks naar China toe. Dus wordt dat uiteindelijk langere tijd afgesloten, zitten al deze Aziatische landen met een probleem. Naar Europa gaat ongeveer 1 à 1,5 miljoen vaten per dag. Moet ik er wel bij zeggen, het is heel moeilijk om daar heel precieze cijfers over te delen, omdat daar verschillende betrouwbare bronnen elkaar tegenspreken. Dus ik ben nu maar uitgegaan van Kepler, vrij beroemd en gerenommeerd bureau, dat aangaf dat er ongeveer nu 1 à 1,5 miljoen vaten olie of olie-equivalenten door de straat van Hormuz naar Europa gaan. En we zijn voor zo'n 25 à 30% afhankelijk van de straat van Hormuz als het gaat om kerosine.
Okay.
En kerosine wordt natuurlijk gebruikt voor vliegtuigen. Dus het zou zomaar kunnen dat vliegen wat duurder gaat worden als het lange tijd wordt afgesloten. Maar dan even die bredere dynamiek. Op het moment dat deze straat langere tijd geblokkeerd wordt, gaan natuurlijk de wereldwijde olie- en gasprijzen omhoog.
Precies.
En dan ga je ook concurrentie krijgen tussen Aziatische en Europese landen. Waar uiteindelijk vooral de afzenders, de resterende producenten in de wereld, voordeel bij zullen
Inderdaad,
hebben. Ja. Dus denk ook aan Rusland.
Ja.
Nou wordt Iran natuurlijk ook wel vaak gezien als hechte bondgenoot van Rusland. Maar ze zouden zomaar eens de lachende derde kunnen zijn door de stijgende olie- en gasprijzen. En al die Shahed-drones, waar Rusland gebruik van maakt, die uit Iran komen, die worden inmiddels ook al geproduceerd in Rusland zelf.
Okay.
Dus daarvoor zijn ze niet afhankelijk meer van de productie in Iran.
Ja, want ze hebben veel van die Iraanse productiefaciliteiten in Rusland zelf geplaatst.
Ja.
Van mocht Iran aangevallen worden, dan kan in ieder geval de interne productie gewoon doorgaan tegen de oorlog in Oekraïne. Of in de oorlog tegen Oekraïne.
En wat is interessant ook nog om te zien, is de rol van China. Die hebben we ook onderbelicht gelaten. In de afgelopen maanden heeft China meerdere heel grote cargo's naar Iran gestuurd. Met allerlei soort wapentuigen, we weten niet precies wat.
Ja.
Maar er zaten onder meer verdedigingsinstallaties bij tegen raketten en ga zo maar door. Ook radarsystemen en noem het maar op. We weten niet precies en ik ben ook geen militair expert. Maar dat geeft wel aan dat er dus ook grote belangen aangehecht worden in Beijing.
Ja, logisch ook. Ze zijn echt afhankelijk van hun olie.
Ze zijn voor een deel afhankelijk. Ja, 15% van de import, van olieimport komt uit Iran. Dat is wel een afhankelijkheid. Niet gigantisch, maar best groot. Echt wel substantieel. Zeker als je daar de Venezolaanse olieafhankelijkheid bij optelde, die er was. Dus wat dat betreft zou je dat ook als doelstelling kunnen zien. Het aan banden leggen van de Iraanse exporten naar China toe.
Inderdaad.
Dat de doelstelling is.
Of in ieder geval controle over hebben.
Ja, inderdaad. En dat zou indruisen tegen de zogezegde invloedssferenverdelingsthese. Die ervan uitging dat Rusland, China en Amerika de wereld in verschillende invloedssferen hebben opgedeeld. En dat Amerika westelijk halfrond krijgt. En een groot deel van het Midden-Oosten, waaronder Iran. Dat Rusland groen licht krijgt om te doen wat het wil in Europa. En dat China groen licht krijgt in de Oost-Azië, Zuidoost-Azië en ook in Afrika. Nou, interessant hierbij is dat Trump in de afgelopen week door congres toegezegde wapenleveringen aan Taiwan heeft uitgesteld. Want Trump gaat binnenkort een bezoek brengen aan Xi Jinping in China. Dus de vraag is, heeft uiteindelijk die these van invloedssferenverdeling dan toch niet nog wel meer waarde dan we tot nu toe denken? Nou, dat is de vraag. De tijd zal het nu uitwijzen.
Ja, dan wil ik eigenlijk in de laatste 5 minuten, dan zijn we wel aan het einde van de podcast ingaan op, is Iran in staat om dit ook zelf lang vol te houden? Gezien, je gaf aan, ze hebben de straat van Hormuz afgesloten, maar zijn zij zelf ook afhankelijk van de straat van Hormuz voor het genereren van inkomens?
Klopt. Ja, dus nee. Mijn inschatting is niet, dat zijn ze niet, tenzij de Chinezen een hulplijn uitleggen.
Mm-hmm.
Nee, ik ga even opnieuw beantwoorden.
Ja, doe maar.
Nee, dat zijn ze niet. Zij zijn namelijk afhankelijk van die inkomsten van de olie-export. En zoveel meer exporteert Iran niet. Dus op het moment dat zij niet exporteren, hebben ze ook geen inkomsten. Het enige alternatief zou zijn, is dat China de helpende hand toesteekt. Maar doet China dat niet? Ja, dan wordt het heel erg lastig voor Iran. En China heeft de afgelopen dagen, naar het schijnt, ook achter de schermen, druk uitgeoefend op het Iraanse regime om de straat van Hormuz niet af te sluiten. Want dat zou ook desastreuze gevolgen hebben, zoals we al hebben besproken, voor China en de gehele wereldeconomie. En daar zou China ook op aangekeken worden. Dus ik denk niet dat China in deze ruime mate die helpende hand gaat toesteken en het heel lange tijd gaat accepteren. Zonder die hulp kan Iran dat niet volhouden. Want Rusland kan ook niet helpen. We weten allemaal dat Rusland bekend failliet is. Dus heeft een heel
terwijl ze wel eigenlijk een Kaspische Zee delen. Die eigenlijk ongestoord, waar ze ongestoord met elkaar zouden kunnen handelen.
Ja, dat is waar. Maar goed, ze hebben elkaar niet extreem veel te bieden. Ze hebben geen complementaire economie, integendeel. Dus wat Iran nodig heeft, kan Rusland niet bieden. Op misschien wat Shahed-drones na kunnen ze handelen. Maar dat inmiddels wordt ook geproduceerd in Rusland. Dus ja, wat kun je dan met elkaar handelen? Misschien wat graan exporten. Maar ja, dat is nog niet echt een volwaardige economische relatie. Dus die hebben elkaar weinig te bieden. Het enige land dat Iran op de been kan houden is China. Maar ik denk niet dat China dat gaat doen op het moment dat Iran de straat van Hormuz langere tijd afsluit. Ja.
En dat is ook interessant, want een afgevaardigde van Iran, die gaf eergisteren ook aan, zag ik ook in Nieuwsuur, dat hij weet dat de straat van Hormuz is afgesloten. Hij zei, ja, wij moeten dat doen. Maar zodra er weer, en ik citeer dan ongeveer, zodra er weer normaal wordt gehandeld tegenover Iran, zal de straat van Hormuz ook weer normaal worden. Iets in zo'n trant had hij ook weer gezegd. Wat dus ook aangeeft dat Iran het ook niet eigenlijk lange tijd wil afsluiten.
Precies.
Ja, dus inderdaad.
Het is ook een levenslijn voor hen.
Het is ook een levenslijn voor hen. Nou, laten we kijken hoe de oorlog eigenlijk verder zal verlopen. Dan zijn we denk ik nu zijn aan het einde aangekomen van de podcast.
Ja, misschien nog één laatste woord over Europa's reactie.
Oh ja, Europa's reactie.
Het feit dat wij de podcast al wilden afsluiten zonder het daarover te hebben, geeft weer aan welke rol Europa speelt, namelijk niet zo'n grote.
Ja, ja.
En we schitteren weer door afwezigheid en dat is begrijpelijk. De cynische reacties die we in de hele wereld zien, in India, Brazilië, naar de EU-persberichten, snap ik ergens wel, kan ik om lachen. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het toont dat heel veel landen in de wereld niet begrijpen hoe de EU functioneert. Buitenlands beleid is nog steeds primair de verantwoordelijkheid van landen. Dus dan kun je de EU er niet op aanspreken dat het niet een coherent buitenlands beleid voert, want die bevoegdheid heeft het niet.
Nee, klopt.
Dus daar moeten andere landen in de wereld zich denk ik ook op instellen. En dat gaat natuurlijk gepaard met heel veel nadelen, maar het is gewoon de realiteit. Dus spreek de EU daar niet op aan, zou ik wel haast willen zeggen. En ik zie een heel precaire balansact in de EU bij verschillende leiders en landen. Namelijk aan de ene kant proberen op te komen voor internationaal recht, wetende dat deze aanval de regels echt overschrijdt van het internationaal recht. En aan de andere kant proberen die relatie met de Verenigde Staten goed te houden.
Ja.
En ook wel inzien dat het regime van Iran totaal niet legitiem is. En ook wel blij zijn dat de Ayatollah aan zijn einde is gekomen. Dus deze balanceringsact zie ik terug bij heel veel Europese leiders, is één uitzondering, misschien twee. Spanje en in enige mate Noorwegen. Want
ja, ik
Spanje
zag dat Trump heeft aangegeven dat hij een soort hele totale blokkade om Spanje wil leggen.
Ja, precies waarom. Spanje heeft zich uitgesproken tegen deze oorlog. En heeft ook geen toegang verleend aan het Amerikaanse leger om gebruik te maken van Spaanse militaire basis. Dus dat geeft denk ik ook wel genoeg aan dat in Europa anders over gedacht wordt. Friedrich Merz, bondskanselier van Duitsland, was afgelopen nacht ook op bezoek in Washington, in het Witte Huis. En heeft min of meer wel steun gegeven aan deze aanval. Carney is op zijn schreden teruggekeerd. De premier van Canada was dit weekend voorstander van deze aanval, want het was een illegitiem regime. En hij probeert natuurlijk Amerika nog aan zich te binden. Maar heeft dat afgelopen nacht ook een fout genoemd.
Ja.
En gezegd dat het internationaal recht overschreed en dat hij zich daartegen had
verzetten. Het is inderdaad een balanceeract, want als we dan in India's media kijken, ik denk ook in de rest van de globale zijde, dan wordt er echt zo aangekeken van, ze weten dat Iran of de Ayatollah-regime geen engeltje waren. Maar als dat wordt, dat zag ik dan weer terug, als dat wordt goedgesproken van oké, dat is prima, dat is dan waarschijnlijk geen illegitieme actie van de Verenigde Staten. Wat is dan het verschil met de inval van Rusland naar Oekraïne vergeleken met Amerika en Iran heeft gedaan?
Precies.
Dus dat is gewoon iets ook wat er speelt.
En je kunt andere landen dan niet aanspreken op dat soort militaire avontuurtjes. En in Europa zien we die balanceringsact terug. We willen de relatie met Amerika goed houden, dat Amerika ons blijft steunen in de strijd met Rusland. Maar ja, de vraag is natuurlijk of je dat op deze manier gedaan kan krijgen en wat het met onze invloed in de wereld doet.
In ieder geval, één ding is wel zeker. We zien steeds, het was al weg, maar ik denk dat het internationaal recht wel echt op ik weet niet of het nog bestaat, maar als het nog bestaat, dat we het einde al zien aankomen.
Ja, het ligt wel een beetje op apengaten.
Het ligt wel echt op apengaten.
Meer staande gehouden door de Verenigde Staten. Dat kan alleen maar door alle andere middenmachten. En wederom kom ik daar ook op uit. Middenmachten in de wereld moeten hechter met elkaar samenwerken en het geopolitiek zwaartepunt verleggen. Dus dat is eigenlijk de conclusie van elke podcast.
Ja, laten we dat ook de conclusie houden. Dankjewel, Michel. Het was een zeer interessante podcast. We hebben het gehad over eigenlijk de oorlog in Iran. Dat het een tactisch, operationeel spektakel is. Spektakel in de zin van hoe ze het hebben voorbereid. Natuurlijk niet de burgerdoden die er vallen. Maar als je kijkt naar de strategie, is het best wel leeg. Het is leeg vanuit Amerikaans op zich. En met name vanuit het belang, landsbelang van de Verenigde Staten. Nou, in welke strategie past dat? Welke strategie past dat wel? Dan wel in de strategie van Benjamin Netanyahu en waarschijnlijk en ook de Saudi-Arabiërs. Of de Saudi-Arabieren, excuses. We hebben het daarover gehad. We hebben het gehad over wat Amerika allemaal heeft gebruikt als redenen achteraf om deze oorlog toch te rechtvaardigen. Gezien het feit dat deze oorlog nog onpopulairder is dan de Vietnamoorlog een paar decennia geleden. En Trump aan de macht is gekomen met de wens om geen oorlogen te voeren. Maar ja, hij is toch begonnen. Is deze oorlog nog lang vol te houden? Nee, als je kijkt echt naar de Amerikaanse munitievoorraden en ook de Israëlische raketvoorraden. En ook eigenlijk vanuit het perspectief van Iran kunnen zij dit eigenlijk ook niet lang voorhouden. En de vraag is eigenlijk, hoe ziet de toekomst er verder uit?
Balkanisering.
Ja, is het idee dat Iran gebalkaniseerd wordt of dat het Ayatollah-regime aan de macht blijft, maar dan die constante kopje kleiner kan worden gemaakt? Of zien we daadwerkelijk wel een democratisch Iran? Dankjewel, Michel, en ook voor de luisteraars. En ik hoop dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.